gewoon maar doen, hè. Goed. Iedereen van harte welkom hier bij de commissievergadering Sociaal Domein en Bestuur. De eerste weer van dit jaar. Iedereen welkom, de commissieleden, mensen op publieke tribune, college en uiteraard ook de mensen die thuis meekijken. De agenda zoals die voor ons ligt, kan die zo worden vastgesteld. En dat kan. Dan gaan we naar agenda punt 2. Dat is vaststellen van een besluitenlijst van de raadscommissie van 10 december. Heeft iemand daar op of aanmerking over? Of naar aanleiding van? Niet. Agenda punt 3. Dat is de actiepuntenlijst. Wenst iemand daar het woord over? Ook niet. Dan gaan we naar punt 4. Dat zijn de mededelingen. Zijn er mededelingen vanuit de commissie? Niet. Agenda punt 5, dat is informatie vanuit het college. Ik kijk even naar mijn rechterzijde. Niet? Ik zie een twijfel.
Ik twijfel even een beetje, inderdaad.
U mag nog even twijfelen.
Ja, ik weet wel, ik snap
het. Nou, dan geef ik het woord aan met oude Benning.
Ja, en ik twijfel even, hè, dat lijkt een beetje gek misschien. Maar er is wat gewerkt aan een raadsbrief in ieder geval. En ik denk misschien is het wel goed om hier vast een korte melding van te maken. En dat heeft te maken met Pactum, dat is een jeugdzorgaanbieder. U zal eerder kennen, bericht gaat over een andere jeugdzorgaanbieder. Maar nu, er is een nieuwe jeugdzorgaanbieder die in zwaar weer is beland. En die daarvan ook een melding heeft gemaakt. Is ook werkzaam in meerdere regio's. Die is ook onder de aandacht ook bij ons bij OCJT. Dus daar ontvangt u een raadsbrief van. En het is even goed om te weten dat het voor de gemeente Tubbergen gaat om één kind die bij Pactum in behandeling is, zeg maar. En ook aan het kijken zijn van, goh, kunnen voor diegene ook een alternatief vinden op het moment dat dat nodig mag blijken te zijn. Dus om even een verhouding te schetsen. En de raadsbrief is naar jullie onderweg. Net als bij de andere situaties wordt vervolgd. En waar nodig ook weer op de hoogte, uiteraard.
Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 6, terugkoppeling verbonden partijen en deelnemingen en Twente Raad. Zijn daar dingen die gemeld moeten worden hier in de commissie? Ook niet. Dan gaan we naar agenda punt 7, dat is de rondvraag. Wenst iemand, mevrouw De Boer zie ik. Ik kijk naar de heer Gilles, de heer Haarhuis en de heer Keupink. Gaan we in die volgorde. Mevrouw Boer, aan u het woord.
Dank u wel. Dank u, voorzitter. De wethouder had het net over de organisatie Pactum. Heeft ze nog nieuws over de organisatie karakter? Dat is vraag 1. En vraag 2 is eigenlijk het bericht wat van de week in de krant stond rondom de statushouders. We hebben daar al eens eerder vragen over gesteld. En toen werd het altijd enigszins geruststellend afgedaan van het, we lopen op schema en het komt goed. Maar ik had daar nu toch een ander gevoel bij. Onze taak was afgelopen half jaar 62. We hebben 13 plekken geleverd. En voor de komende 6 maanden staat er 70 plekken op de agenda. En de hele simpele vraag die ik daaraan wil koppelen is, hoe gaat de wethouder dat doen? En hoe gaat de wethouder daar invulling aan geven? Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk even naar mijn rechterzijde, wie daar met Oude Benningen nu het woord.
Ja, dankjewel voor karakter. Het is even goed om te weten dat die gesprekken lopen. En op dit moment kan ik daar eigenlijk ook nog geen nieuwe informatie over geven. Behalve dat er volop gesprekken worden gevoerd en dat karakter ook alles op een rij zet daarin trend. Mocht er ook nieuwe berichtgeving op zijn, zal ik u daar ook over informeren. En wat betreft de huisvesting van statushouders, dat is natuurlijk een onderdeel van collega wethouder Bekhuis, het huisvesten daarvan. En ik ga ervan uit dat zij in de eerste volgende vergadering daar ook antwoord op kan geven. Maar weet in elk geval dat daar ook wordt gewerkt aan een plan van aanpak in samenwerking met de provincie en de situatie in Tubbergen, de aantallen verschillen natuurlijk per gemeente. Maar dat elke gemeente het geval is dat ze achterloopt met huisvesten van statushouders. Het hoe, het wat en de terugblik en vooruitblik, die laat ik even over aan mijn collega. Dus daar komt ze ongetwijfeld op terug.
Dank u wel. Dus dat is de conclusie. Dat we uw vraag even doorschuiven naar de volgende vergadering, denk ik dan. Tenzij u nog...
Ja, mag ik?
Ja, zeker.
Dank u, voorzitter. Ja, ik wil dan ook wel heel graag die toezegging dat er ook daadwerkelijk concreet iets verteld wordt. En niet dat het opgemerkt is door de wethouder, maar dat er ook daadwerkelijk wat gedaan wordt. Want ik herinner mij dat bij een vorige vraagstelling, misschien een half jaar, drie kwart jaar terug, dat we ook steeds achterliepen. En dan vraag je dingen en dan komt er geen vervolg op. Dus met nadruk graag die terugkoppeling. Eerstvolgende commissie, als het kan. Of mag ook per brief of wat dan ook maar. Maar ik wil er eigenlijk niet te lang op wachten. Dank u wel.
Dank u wel. Wilt u daar nog op reageren? Ja.
Dank u wel, voorzitter. Maar die toezegging is er, hè? Want de brief is in ieder geval geweest. Ook de raadsbrief met de mededeling dat we achterlopen. Dat ook gesprekken zijn met de provincie. Dat een plan van aanpak voor wordt opgesteld. En dat lijkt me heel logisch. En die toezegging kan ik dat ook zeker doen namens het college. Dat een plan van aanpak en de manier waarop dat ook zeker zo snel mogelijk wordt gedeeld met, met de commissie, wil ik zeggen. Maar zeker ook met de raadsleden. Dus die toezegging die ligt er.
Dank u wel. Dan gaan we naar de volgende, was de heer Gilles, aan u het woord.
Ja, dankjewel voorzitter. Vanweek stond er in de krant dat er een behoorlijke toename was van huiselijk geweld. Ik zag een lijstje van CBS op Te Bergen, 2021-25 meldingen, 22 ook, 23-20 en dit jaar, het eerste half jaar, 45 meldingen. Het is ook een behoorlijke stijging. Vraag aan de wethouder van nou, klopt dit inderdaad en wat gaat als gemeente, hoe gaan we hiermee om? Dankjewel.
Dank u wel. Dus ook voor wethouder Benning, nu het woord.
Ja, dankjewel. Heeft inderdaad, dat zal ochtend in de media hebben gestaan, de exacte cijfers, ja, die kan ik zo even niet op mijn mouw schudden. Maar wat wij algemeen zien, is dat inderdaad het aantal meldingen van huiselijk geweld toeneemt. Dat heeft enerzijds heeft dat van doen met een verbeterde meldkoren. Die is het. Ik geloof 1 of 2 jaar geleden is die opnieuw aangepast. Dus die is aangescherpt. En je ziet dat daar ook echt meer meldingen worden gedaan. Wil dat zeggen dat het automatisch meer huiselijk geweld is? Nou, dat weten we niet. Maar we weten wel dat het beter en meer wordt gemeld. Dus dat lijkt dan positief. En daar kun je dan ook actie op zetten. En gelijkertijd zien we ook met name onder in gezinnen inderdaad. Dat de complexiteit, en die zien we ook hier lokaal hoor. Dat de complexiteit van jeugdzorg, dat die echt wel toeneemt. En dat kan soms uiten ook in huiselijk geweld onder andere. Maar het kan ook andere oorzaken hebben. Ik kan ze allemaal op gaan noemen, maar kunt u ochtend zelf ook van alles bij bedenken. Dus die aandacht ervoor is er. Die contacten die hebben we ook regelmatig met Veilig Thuis Twente. Onze consulenten uiteraard ook. En we zijn ook heel erg aan het kijken van hoe kun je die de meldingen die er zijn, hoe kun je die zo snel mogelijk en zo goed mogelijk ook oppakken. En hoe kun je ook voorkomen dat, want dat is namelijk ook een van de aandachtspunten die daar naar voren komt. Op het moment dat de meldingen zijn, hoe voorkom je ook dat er weer opnieuw daarna gemeld wordt. Hè? Misschien wel in hetzelfde huishouden. En hoe kun je voorkomen dat die hermeldingen, dat die weer voorkomen. Hoe kunnen we daar een goed plan met elkaar op zetten. Dus het klopt. Er is ook zeker aandacht voor volop.
Voldoende, meneer Gilles?
Ja, een kleine opmerking nog. De strekking van het verhaal was niet dat het de manier van melden. Het was echt een toename van geweld. En niet dat het een andere melding was. Dus ik vond het wel zorgelijk. Dus graag actie hierop.
Oké, ja. De heer Harus, aan u het woord.
Ja, dankjewel, voorzitter. Het zal niet nieuws zijn dat het onderwerp politiek niet echt sexy is tegenwoordig. En ook landelijk blijkt dat het steeds moeilijker is om mensen geïnteresseerd te krijgen in de lokale politiek. Maar wij denken dat het misschien handig is om jongeren al vroeg kennis te laten maken met de politiek. Om de stap kleiner te maken en het begrip groter te maken. Is het college al bezig met plannen om jongeren beter te informeren over de lokale politiek? Is er bijvoorbeeld al een koppeling tussen de lokale politiek en het onderwijs hier in de gemeente? Derde vraag is, kunnen wij als raadsleden bijdragen aan meer betrokkenheid of betere informatievoorziening? Bijvoorbeeld door gastlessen op het basis- of voortgezet onderwijs? Of zijn er misschien andere partijen die dit al doen of ook kunnen verzorgen?
Dank u wel. Ik kijk even naar het college. Aan wie mag ik het woord geven? De heer Nieuws, geef ik u het woord.
Dank u, voorzitter. Niet met ambitie onmiddellijk inhoudelijk antwoord te geven. Had u waarschijnlijk ook niet verwacht, maar het zijn een aantal goede vragen. Ik kan me voorstellen dat dit met name vanuit de portefeuille van de burgemeester zou kunnen komen. En dat wij daar even een schriftelijke reactie op formuleren.
Dank u wel. Kunt u ze daar vinden, meneer Aroos?
Ja, kan ik mee vinden. Wacht ik dat af.
Dank. Dan geef ik het woord aan de heer Keurbink.
Dank u wel, voorzitter. Afgelopen jaar is er gesproken over de dorpsraad in Albergen. Daar zou het college of er zou actie op ondernomen worden. Ik ben heel benieuwd wat daar de stand van zaken van is.
Dank u wel voor uw vraag. Ik kijk even richting het college. De heer Niems, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook vanuit mijn rol als kenwethouder heb ik daar enige wetenschap wel van. Het is zo dat wij in contact zijn en blijven met een aantal mensen binnen de Albergse gemeenschap. En van daaruit kijken hoe we weer tot een goede samenwerking kunnen komen, in welke vorm dan ook. En dat is hetgene wat er op dit moment loopt. Dus de contacten worden onderhouden met verschillende mensen. Er worden ook gesprekken gevoerd. Wat zou een goede aanpak zijn? We krijgen ook signalen dat dit nog niet het momentum is om zeg maar een gremium als een dorpsraad op korte termijn te formeren. Maar we zijn dus wel gesprekken aan het voeren om te kijken van hey, hoe kunnen we toch weer een vorm van gemeenschappelijkheid tot stand brengen. Dat doet de burgemeester en dat doen ook de wethouders in dit college en ook vanuit de ambtelijke organisatie. Middels een buurtman worden daarvoor lijntjes gelegd. Dus ik zou zeggen, work in progress in die zin.
Dank u wel. Voldoende, meneer Keupink. Ja. Dan zijn we ook volgens mij aan het einde van agendapunt 7, de rondvraag. En dan gaan we naar agendapunt 8, en dat is ter voorbereiding op de raadsvergadering. En dat is het evaluatie Leefbaarheidsfonds 2024. In december 2022 stelde de gemeente het Leefbaarheidsfonds in. Bij de oprichting is afgesproken om tussentijds evaluatie uit te voeren. Uit de praktijk en uit de evaluatie blijkt dat de huidige verordening niet volledig aansluit op de gewenste effecten. Om sneller in te spelen op de veranderde behoeften in de samenleving en de gemeentelijke doelstellingen, wordt de verordening vervangen door een nadere regel. Wie van de fracties wenst hierover het woord? Dan begin ik bij mevrouw Visia. Kijk, de heer Haarhuis, de heer Stamsnieder en mevrouw De Boer. Mevrouw Visia, nu de woord.
Dank u, voorzitter. Wij willen onze waardering uitspreken over de evaluatie. Deze is duidelijk, helder en geeft een goed beeld van de voortgang en de effecten van het Leefbaarheidsfonds. Het is positief om te zien dat het fonds in de maatschappelijke behoeften voorziet en dat de aanbevelingen concrete handvaten bieden voor verbetering. Dank aan de initiatiefnemers en de vele vrijwilligers in de kernen die meewerken aan het bevorderen van de gezondheid en leefbaarheid. We hebben wel een vraag. Hoe verhoudt het Leefbaarheidsfonds zich straks tot de herrijking mat? Wordt er binnen de herrijking voldoende rekening mee gehouden met overlap van initiatieven? We willen graag een toelichting hierop van de wethouder. Dank u.
Dank u wel. Een vraag parkeren we even, doen we straks in één keer. Dan geef ik nu het woord aan de heer Haarhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan weinig toevoegen aan de woorden van mijn voorganger. Ook een erg fraai vormgegeven evaluatie van het Leefbaarheidsfonds. Ook onze complimenten daarvoor aan ieder die daaraan heeft gewerkt. Ook de overzichtelijke statistieken, et cetera, erg mooi. Verder waren dezelfde vraag wat betreft herrijking van de mat, of er overlap in zit. En daarnaast wat betreft de nadere regeling, die moet het besluitvormingsproces versnellen ten gunste van de initiatiefnemers. Wij zijn benieuwd hoe die zich verhoudt ten opzichte van de oorspronkelijke verordening. Wat maakt het dat met de nadere regeling het proces verder versnelt? Zijn er concrete voorbeelden van? Tot zover de bijdrage.
Dank u wel. We gaan naar de heer Stamsnieder. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ook het CDA is zeer ingenomen met deze evaluatie en de uitvoering daarvan. Het is goed dat wanneer er initiatieven zijn in de samenleving van ons, dat we daar ook snel op inspelen. De mensen zijn dan enthousiast als we een hele procedure moeten doorgaan, alvorens men weet of men verder kan gaan en dergelijke. Dat houdt alleen maar op en maakt het enthousiasme alleen maar minder. Dus blij met hetgene wat nu voor ligt en hoe sneller wij die mensen voorzien kunnen van de middelen die ze nodig hebben, des te beter. En wat ook belangrijk is, is dat de ambtenaren snel bereikbaar zijn, zodat de initiatiefnemers ook weten dat ze ondersteund worden vanuit de gemeente. En daar hoor ik alleen maar zeer positieve berichten over. Dank daarvoor.
Dank u wel. En dan gaan we naar mevrouw De Boer. Aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Nou, ik ben met iedereen eens die al het een en ander benoemd heeft, dus dat ga ik allemaal niet herhalen. Die nadere regel die wordt inderdaad toegevoegd om meer flexibiliteit en in het geheel te krijgen en om sneller te kunnen reageren op aanvragen. Dus daar ga ik met de heer Samson mee dat dat alleen maar heel positief is. Ja, dus wij maken ons wel een beetje zorgen over het financiële stukje. Daar hebben we gewoon een aantal vragen over. Er is nog 38% van het geld van Tubbergen ter beschikking. Is het niet voldoende bereikbaar? Hoe komt het dat er nog staat? En waar is dat geld nu? We hebben het steeds over incidentele middelen. Mijn vraag is, of onze vraag is van waar denkt de wethouder structureel geld vandaan te halen als je dit wil voortzetten? En gezien de maatschappelijke behoefte zou ik zeggen, dit moet je willen voortzetten. We zien een heel groot verschil tussen Dinkeland en Tubbergen. Waar zit hem dat in? Die categorieën, hebben we dan nu 3 categorieën of hebben we straks 4? Want dat was mij niet duidelijk. Van 0 tot 10, 10 tot 15 en 15 plus. Of is het van 0, 2, 2,5 tot 7,5 dat het dan over 4 categorieën? Dat hadden wij niet helemaal helder. En dat, die 75.000, is dat dan het plafond van de gehele subsidiepot? Of is dat dan het plafond van een aanvraag van 15.000 plus? En het zal allicht ergens staan, maar ja, het lezen is misschien wat tegengevallen hier en daar. En er staat ergens van die maatschappelijke behoefte is er. En dat mensen enthousiast zijn, mensen, ambtelijk apparaat is goed bereikbaar. Maar ik lees ook ergens van een woord levensvatbaarheid. Dus dat botst bij mij. Dus eigenlijk wil ik gewoon graag weten, is het zinvol? Moeten we hiermee doorgaan? En moeten we zorgen dat we daar structureel geld voor krijgen? Of zegt de wethouder van, nou, we kunnen nog eens een keer naar incidenteel geld kijken en dan zien we het wel. Gezien ook de herijking van het MAT, wat al genoemd is, daar zal dit ook een belangrijk punt in kunnen zijn. Dank.
Dank u wel. Aantal vragen voor de wethouder, dus ik geef ook woord aan wethouder Benning.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ochtend heeft u degene naast mij gezien, hè, de heer Raymond Workel, ambtenaar ook bij ons en ook betrokken met name bij het leefbaarheidsfonds. Dus complimenten kan ik heel snel doorgeven ook in dit geval voor wat betreft opmaak en evaluatie en dergelijke bij deze. Aantal vragen gesteld. Ik ga er uiteraard de antwoord op geven. En wat betreft wat meer technische vragen rondom de nadere regels of de inzet vanuit Dinkeland, die laat ik over aan Raymond. De vraag die eigenlijk iedereen had, hè, van hoe verhoudt zich deze regeling tot de herijking van het MAT, waar aangewerkt wordt op dit moment, ook met name door de Raad. En de colleges gevraagd om tot een uitwerking te komen. Daar hebben we het heel nadrukkelijk over gehad, maar er zit ook inderdaad een bepaalde overlap in. Al kennen we natuurlijk meer regelingen, zoals het Duurzaamheidsfonds bijvoorbeeld, en zo zijn een aantal meer. We zijn heel erg aan het kijken, ook binnen de herijking van het MAT, van hoe past het daar binnen. Zodat je ook van de kleinere initiatieven van het MAT, vanuit het MAT bijvoorbeeld, dat het ook logisch is in dit geval, dat je dan terechtkomt, dat we kunnen verwijzen vanuit de buurman en buurtvrouwen, of vanuit de raad, naar het leefbaarheidsfonds. Zodat de kleinere initiatieven, zoals we eigenlijk ook allemaal aangaven, ook gewoon gas kunnen geven, niet door allerlei omslachtige processen heen moeten, en gewoon snel aan de slag kunnen. Op het moment dat het dan gaat om grotere bedragen, en die zit hier ook in de regeling vanaf 15.000 euro en 1 euro geloof ik, en meer. Die gaan uiteraard langs de raad en die zouden ook dan heel logisch ook kunnen passen binnen het proces van het MAT als het gaat om grotere aanvragen met betrekking tot pitches en dergelijke. Dus die uitwerking is daar zeker rekening mee gehouden en op het moment dat de herijking van het MAT zover is, maar dat ook ter besluitvorming voor ligt, dan zou ook heel logisch blijken hoe dat in elkaar goed in elkaar past in elk geval. Dus dat er geen dingen dubbel doen met elkaar. Even kijken, een zorg om wat betreft financiën. Ja, dus als we nu zien, we zijn nu 2 jaar op pad met het hernieuwde leefbaarheidsfonds, voorheen stimuleringsfonds, 150.000 euro ingezet. Voor het vervolg nu is het vaste om verder te gaan met 75.000 euro plafond. Dus het geld dat er inderdaad nog beschikbaar is, niet voor 1 initiatief. Dat kan best meer zijn als blijkt dat het een fantastisch goed plan is en de Raad een akkoord op geeft uiteindelijk. Maar wat betreft deze initiatieven zit een plafond in echt van 75.000 euro. En Dat geldt dus echt voor een kleinere initiatief. Als je dan kijkt of er incidenteel geld, in principe de initiatieven die hieruit voortkomen kunnen goed toe met incidenteel geld. Wat we wel hebben gezien bij een aantal initiatieven is dat zij opnieuw een aanvraag hebben gedaan voor een kleinere bijdrage. En dat daar ook blijkt dat het voor die initiatieven gewoon lastig kan zijn om helemaal zonder een bepaalde mate van subsidie te krijgen. Maar het leefbaar is ons echt bedoeld om incidenteel geld beschikbaar te stellen. Dus niet voor jaren achter elkaar. Echt een soort impuls te geven met als doel zodat het uiteindelijk zichzelf kan in stand kan houden. En daarvan zien we bij een aantal initiatieven dat het eigenlijk heel erg lastig is. Daarvoor is leefbaarheidsfonds dan niet meer geschikt. Dan zou het eigenlijk door moeten naar een soort regulier subsidieproces. En de vraag is even van, is dat mogelijk? Kunnen we dat met elkaar? En hoe dan? Dus dat is eigenlijk de ervaring die tot nu toe leert. De verwachting is wel dat, zoals we het nu bekijken in ieder geval, lijkt het in ieder geval voldoende te zijn voor de resterende periode wat nog in het budget zit. Mochten er nu hele grote initiatieven aankomen, en dat staat ook wel in het voorstel, dat we dan komen bij een perspectiefnota en bij een begroting met een aanvraag voor extra middelen. Op dit moment voorzien wij dit op dit moment dat het nog niet nodig is. Dan zitten nu nog voldoende in de incidentele beschikbare middelen voor dit fonds. Het resterende bedrag, inderdaad. Ja, dat is nog beschikbaar gesteld. Met betrekking tot de nadere regelingen en misschien de dingen die ik dan weer vergeten, ga ik even het woord geven aan de heer Workel.
Dank u wel. De vraag die werd gesteld over de nadere regel en dan met name het stukje versnelling wat er in werd gevraagd. Nu hebben we in Tuberg natuurlijk nog geen aanvragen gehad. Dat heeft u ook kunnen zien in de cijfers van 15.000 euro en meer. Bij de buurman is dat wel zo geweest in Dinkeland. En daarvan hebben we gewoon gemerkt dat op het moment dat je van 15.000 euro en meer, en er zit ook een aantal in de fysieke sfeer tussen, dus daar waar het gaat om cultuurhuizen, achtige settings, en dan kom je echt in over flinke bedragen te praten met elkaar. Zeker in deze tijd van prijsverhoging naar prijsverhoging. En dan merk je gewoon dat dat soort processen en besluitvormingsprocessen met een college, met de gemeenteraad, daarover in gesprek gaan met elkaar, soms heel lang kan duren. Waardoor initiatiefnemers lang op de proef worden gesteld. En omdat het zo lang duurt, de prijzen weer opnieuw stellen. Nou, dan kom je in zo'n cirkel met elkaar terecht waarvan je zegt, dat moet je niet willen. En door nu met een nadere regel te werken, is het gewoon zo dat je als college daar dan vervolgens natuurlijk de zeggenschap over krijgt, waardoor je gewoon sneller kan handelen. In Tuberg heeft zich dat dus nog niet voorgedaan, omdat er nog geen aanvraag is geweest in de categorie 15.000 euro 1 en meer. Wat niet is, kan nog komen, zei de wethouder ook al. Dus vandaar, en we hebben die nadere regels voor beide gemeentes gewoon identiek getrokken, om het gewoon ook voor een ieder makkelijker te maken, ook in de uitwerking ambtelijk, zeg maar. Dus dat. Dan werd er nog gevraagd aan de rechterzijde door het verschil in bedrag. Ja, het heeft eigenlijk precies met diezelfde fysieke component te maken. Toen wij bij de vaststelling van het leefbaarheidsfonds een aantal jaren geleden, heeft de gemeenteraad van Dinkeland besloten om geen 150.000, maar 500.000 beschikbaar te stellen. En die hebben dat toen besloten omdat zij toen al wisten dat er ook al een aantal projecten op stapel stonden die heel goed zouden passen binnen de contouren van het leefbaarheidsfonds, maar een sterk fysieke component hadden en hebben. Waarvan ze toen al wisten, als we die gaan toestemmen binnen het leefbaarheidsfonds, dan is het met één aanvraag op. En daarom is destijds daar door de gemeenteraad de keuze gemaakt om bij vaststelling van het leefbaarheidsfonds het budget niet op 150 eenmalig, maar op 500.000 eenmalig vast te stellen. Daarnaast nog de vraag over, waren er nou 3 of 4 categorieën? Het waren er 4 in de verordening en het zijn er in de nadere regel 3.
Ja, oké.
Want in dat
informatie,
daar stond het. Ja, dat snap ik. Wat is het ook alweer? Volgens mij heb ik dan alles. Ja, wellicht nog goed om aan te vullen op wat de wethouder zei over die 75.000 euro. Dat komt omdat we hebben nu die pot vast moeten stellen met een nieuw bedrag. omdat je van een verordening naar een nadere regel gaat. Hebben wij dat ook aan onze juristen voorgelegd, van hoe moeten we dat nou doen? Want in de verordening stond een plafond eigenlijk niet eens een bedrag genoemd. Nou, officieel had daar dus het bedrag van 150.000 euro moeten worden genoemd, het maximale budget. Je moet een plafond noemen, omdat je anders, als je het niet noemt, eigenlijk jezelf ophangt aan een regeling tot het oneindige. Daarom moest er een bedrag in en dan moet het bedrag erin wat er feitelijk nog in de pot resteert. Dus en daarom is er toen gezegd van laten we voor Terbergen dan het bedrag op dat bedrag zetten. Afgerond omhoog, uiteraard.
Voldoende zo, maar ik zie mevrouw de Boer die wel een vraag stellen. Ja, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Ja, hij heeft het over 75.000 euro. Maar die 38%, dat is niet de helft van het totale bedrag. Dus er is meer ingekomen.
Ik kan het uitleggen hoe het komt.
Oké. Okay.
Dat op het moment dat wij dit bedrag hebben vastgesteld, dat bedrag wat ik jullie wat u in het staatje heeft kunnen zien, is het allerlaatste. Dat heb ik echt nog voor de kerstvakantie met storm de ogen en de oren daarin geplakt, zodat jullie het meeste actuele staatje hadden. Die nadere regel is eigenlijk alleen een aantal weken daarvoor al vastgesteld. Met als gevolg dat je dus dat daar een discrepantie zit. Maar goed, komt er uiteindelijk alleen de initiatieven te goede.
Jawel, maar dat geld komt toch ergens vandaan? Waar komt dat dan vandaan?
Reservecoalitieakkoord.
Oké.
Dat zit hier. Ja. Dat past hier.
Dat wel even.
Ja.
Ja. Even kijken, want er zijn een aantal vragen nu beantwoord. Ik ga voor het tweede termijn. Wie heeft er nog een vervolgvraag of wil graag wenst het woord? Kijk even rond. Niet? Dan komen we eigenlijk tot afronding van dit agendapunt. Dat is mijn vraag, gaan we dit behandelen als bespreekstuk, dan wel een hamerstuk? Dan begin ik even naar mijn rechterzijde, lokaal sterk.
Hamerstuk.
Gemeentebelang VVD, CDA, ook allemaal hamerstuk, dan gaan we hem zo agenderen. En dan gaan we naar het volgende agendapunt, dat is agendapunt 9. Eerste wijziging op de verordening onroerende zaakbelastingen 2025 en de verordening OCB 2025, die is vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2024, zijn de tarieven op fictief en te hoog niveau ingeschat. Het is noodzakelijk om de definitieve tarieven voor 2025 lager vast te stellen in overeenstemming met de begroting. Wie wenst daarover het woord? De heer Kleijsen, de heer Groothuis, de heer Gilles en mevrouw Heithuis. In die volgorde, de heer Kleijsen, aan u het woord.
Ja, bedankt voorzitter. We hebben kennis genomen van het stuk. In het stuk staat dat tarieven eerder fictief en op een te hoog niveau zijn vastgesteld. Vanwege het ontbreken van relevante gegevens voor een exacte tariefberekening. Hierover hebben we een vraag. Waarom is er niet direct gebruik gemaakt van de juiste tarieven, gezien dit eerdere jaren wel gebeurde? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. We gaan naar de heer Groothuis. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de raadsvergadering van 3 weken geleden is al akkoord gegaan met de tarief voor de OZB. We hebben wel een opmerking. We missen in dit voorstel eigenlijk de opzomming van de percentages waarmee gerekend is in de begroting, zodat we het dan zelf met elkaar zouden kunnen vergelijken. Nu zijn de cijfers van het jaar 2024 meegenomen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Gilles, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hadden ook een vraag over die fictieve vaststelling van wat waren dan die ontbrekende gegevens. En ik heb eigenlijk een algemene vraag van de OCB wordt gebaseerd op de WOZ. En de WOZ was vroeger een tweederde deel van vrije marktwaarde. Tegenwoordig zie je dat gewoon naar de vrije marktwaarde gaat. En daar zit dan de OZB dan ook weer aan vast. Is daar een soort beleid op? Wat is de reden dat dat, natuurlijk om geld binnen te halen, snap ik. Maar is daar een landelijk beleid op? Wat is de reden dat, in ieder geval in mijn perspectief, dat die WOZ-waarde gewoon naar een reële marktwaarde gaat, zeg maar, wat bij de makelaar op het bordje staat? En het woordje, ik zag het woordje argumentatie, voorstel om dit tarief te verwijzen, volgens mij is dat gewoon een constatering van de getallen en geen argumentatie. Maar goed, dat is het. Dank je wel.
Dank u wel, meneer Gillis. En dan het woord aan mevrouw Heijshuis.
Ja, dank voorzitter. Het is inderdaad wel opmerkelijk dat één maand na vaststelling van de OCB-tarieven deze alweer bijgesteld moeten worden. En die vraag die iedereen heeft, die hebben wij dan ook van wat is hier de reden van? Waarom is in december de tarieven dan verkeerd ingeschat? Maar we hadden ook nog een andere vraag en dat is van, kan aangegeven worden van wat nu het verschil is in de totale belastingopbrengsten als deze wijziging niet doorgevoerd wordt? En wat als we het wel doen? Is het dan nu zo belangrijk om deze wijziging dan nu na een maand al door te voeren? Zit er zo'n groot verschil in? Dat was ook wel een vraag van ons.
Dank u wel, mevrouw Heijshuis. Dan geef ik denk ik het woord aan wethouder Niems om de vraag te beantwoorden.
Ja, u kunt wethouder Benning proberen, maar ik weet niet of ze daar heel blij van wordt.
Wij moeten er blij van worden.
Oké. Ja, dat mag wel. Nee, we hebben met de OCB-vaststelling eigenlijk doen we dat in een aantal stappen. Hè. In de begroting stellen we vast wat is het totale bedrag wat we aan OCB binnen willen halen. Dat is het oude bedrag met de ophoging van het percentage wat de Raad heeft vastgesteld. Daar rolt een eindbedrag uit. En eigenlijk is dat eindbedrag heilig om binnen te halen. Daar wil je zo dicht mogelijk bij komen. Nou, om dat eindbedrag te halen ben je afhankelijk van een factor die belangrijk daarvoor is. En dat zijn de taxaties. En dat betekent dat je eigenlijk een zo goed mogelijk beeld wil hebben van al die getaxeerde bedragen van opbrengsten van woningen en niet-woningen. Wat levert dat nou voor totaaltaxatie op? En op basis daarvan wordt het eigenlijk een percentage wordt aangepast. En dat doen we om te voorkomen dat we eigenlijk te veel innen, wat nu aan de hand zou zijn. Dus de uitkomst van de taxaties is hoger dan geraamd is. En dat maakt ook dat we zeggen, daarom moeten we het percentage eigenlijk wat naar beneden bijstellen. Anders zou je naar verhouding te veel OZB binnenkrijgen. En dus van de inwoners binnenhalen. Dat is eigenlijk het proces wat hier aan de hand is. Idealiter probeer dat in één keer mee te nemen. Op het moment dat we het voorstel ter besluitvorming aan college en raad moesten aanbieden, waren de definitieve cijfers nog niet helemaal bekend. Vandaar dat we dat in twee stappen doen. Dat is niet ongebruikelijk in gemeenteland. Ik ken het ook vanuit de oude gemeente. Dat je feitelijk voordat je de brieven gaat uitsturen. Het definitieve percentage vaststelt. Waarmee je zo dicht mogelijk bij de vastgestelde begroting opbrengst gaat komen. En dat is eigenlijk het verhaal wat hierbij hoort.
Dank u wel, wethouder. Dan kijk ik voor de tweede termijn. Wenst iemand nog het woord? De heer Kleijsen nog een keer. Dan gaan we eronder gewoon even af.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eerdere jaren zagen wij dit niet voorbij komen. Was er dan eerdere jaren het geval dat de taxaties eerder binnen waren, waardoor de OZB ook vastgesteld kan worden? Of begrijp ik dan de wethouder verkeerd?
Als het goed is, dan gaan we die vraag heel veel parkeren. Dan ga ik even het rondje afmaken. De heer Groothuis, de heer Gillis. Ja, aan u het woord.
Ja, ik had nog een vraag gesteld in verband met de WOZ van de bepaling van de WOZ-waardes. Dat die verhoging van de WZ-waarde, waar die vandaan komt. Van zeg maar zoveel jaar geleden naar zeg maar de marktwaarde. Waar dat vandaan komt. En begrijp ik hieruit dat zeg maar de OZB wordt gebruikt om de begroting sluitend te maken. Dat er een OZB wordt bepaald om de begroting sluitend te krijgen. En aan de hand van de taxaties wordt gekeken van wat kunnen we daar nog aan aanpassen.
Even kijken. En mevrouw Heijshuis aan u het woord.
Ja, dank. Ik heb geen bedrag gehoord. Ik wil heel graag weten hoe groot dan het bedrag was, of dat bekend is. Wat er dan meer binnenkomt aan belastinggeld dan wat wij in de begroting geraamd is. Dat bedrag zou ik graag willen weten.
Dank u wel. Ik geef nog een keer het woord aan de heer Diems.
Dank u wel, voorzitter. Om met de vraag van de timing om daarop in te gaan. Ja, ik kan niet anders dan aannemen dat toen het taxatieproces gewoon eerder afgerond is, dat nu een langere doorloop heeft gekend. En daarmee de extra stap die we nu nemen, dat je die neemt. Ten aanzien van WOZ-waarde. Ja, bekend, de WOZ-waarde moet zo dicht mogelijk bij de waarde in het economisch verkeer liggen. Dat is hetgene waar zeg maar van uitgegaan wordt. En dat maakt ook bij stijgende verkoopopbrengsten dat het niet heel onrealistisch is dat je ook zegt van hé, daarmee zien we ook die taxatiewaarde en dus de boswaarde ook stijgen van de woningen. Wat dus niet altijd wil zeggen dat je dan ook netto meer betaalt aan OZB. Dat is gekoppeld aan het percentage. Wordt het dan gebruikt om begroting sluiten te maken? Ja en nee. En de gemeenteraad stelt dus bij de begroting ook vast wat die inkomstenkant aan OZB, wat dat zou moeten zijn. En ja, uiteraard helpt dat mee bij het ook sluitend maken van de begroting. Nou, in Tubbergen hebben we ook gezegd, hè, we zaten jarenlang vrij ver onder het gemiddelde. We willen langzamerhand naar dat Overijssels gemiddelde toegroeien. En dat is ook meegenomen zeg maar, in de begrotingssystematiek. Dus dan ga je van 100 naar het percentage wat je extra gaat doen voor het volgend jaar als bedrag dat je gezamenlijk wil binnenhalen. Nou, op basis van de totaal op taxatie zeg maar, krijg je een afslag per categorie wat dat bedrag zou moeten zijn wat je binnenhaalt. En komen we op deze percentages uit. Ja, wat betreft het exacte bedrag, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het feitelijke raadsbesluit zeg maar, niet in de weg staat. Maar ik ben best bereid om na te vragen wat het bedrag en het verschil zou zijn. Dus, maar dat zou ik u dan schriftelijk moeten doen toekomen.
Voldoende. Of moet er nog iemand voor een derde termijn? Ik kijk even rond. De heer Gillis.
De VOZ-waarde is dus eigenlijk altijd gekoppeld aan de economische waarde. Omdat dat in het verleden, waarom staat er zo'n discrepantie in? Ik heb nog nooit iemand gesproken die in het verleden zegt van het is mijn economische waarde, het is recht naartoe gegroeid. Maar is die definitie altijd wel zo geweest dat het eigenlijk de VOZ-waarde is gedefinieerd als zijnde de economische waarde zeg maar, in de markt? En ik snap wel dat er wel wat verschil in zit, maar vanuit het verleden is dat toch een heel andere waarde geweest. Zijn je gewoon gemiddeld zo'n 30% onder, dan denk je dat dat nooit geen economische waarde geweest. Dan zou ik zeggen, dan is er een nieuwe definitie aangehangen.
Ik weet niet of de wethouder daar gelijk op kan.
Ja, nou ja, ik kan niet heel ver in de tijd terugkijken wat die taxaties betreft. Hè. We hebben natuurlijk ook gewoon verschil in taxatiebureaus en hoe ze dat doen. En dat maakt ook, denk ik, dat u als eigenaar ook goed moet kijken van, goh, is hier een realistisch beeld? Klopt het ja of nee? En vandaar ook dat we natuurlijk ook best een aantal bezwaren krijgen. Waarbij mensen zeggen van, ja, leuk, maar ik zie dit toch echt anders. Mijn situatie is anders, et cetera. Ik vraag me af hoeveel mensen echt voor die waarde die op papier hebt staan ook daadwerkelijk de woning willen verkopen. Dat is ook wel een interessante gewetensvraag.
Voldoende, meneer Gillis. Ja, even kijken, zag ik mevrouw Heijders. Ja. Ik dacht dat ik de hand zag, maar...
Ja, ik twijfelde even half, van, want we krijgen nu dus nog het antwoord schriftelijk voor de raadsvergadering, voordat het, neem ik aan.
Ja, maar goed, het is een technisch gegeven. En feitelijk, het enige wat wij doen is hier tegemoetkomen aan wat uw raad heeft vastgesteld bij de begroting, wat die opbrengst zou moeten zijn. En dat is hetgene wat we nu besluiten, dus... Als u daar wat anders in zou willen, dan moet u feitelijk beleidwijs gaan zeggen, ik wil een andere opbrengst genereren, waarmee u de begroting wil wijzen.
Voldoende, mevrouw Heijders? Ja? Kijk nog één keer rond. Oké, dan kunnen we dit agendapunt afsluiten en dan is mijn vraag, kunnen we dit meenemen naar de commissie als bespreekstuk, dan wel hamerstuk. Kijk even aan de linkerkant nu. Hamerstuk, gemeente Belang 15. Hamerstuk.
Ja, bespreekstuk.
Dan gaan we hem agenderen als bespreekstuk. En dan komen we bij het laatste agendapunt. En dat is agendapunt 10, de sluiting. Dank voor uw komst en dan wens ik u nog een fijne avond.